machtsdroevig stakende naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit de 42e psalm, de versen 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Van mijn leed doe ik Hermon wagen. Ik roep van het klein gebergte u aan. Ik zucht daar kolken en afgrond loeit, naar het gedruis der wateren groeit, naar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in een lied, zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht, en mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. De versen 4 en 5 uit Psalm 42.
Thank you.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods. Waarna we zingen uit Psalm 106, tweede vers. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Met u gaan lezen wat we vinden in Jeremia 31, de versen 1 tot en met 14. We noemen u Jeremia 31, de versen 1 tot en met 14. Terzelfde tijd spreekt de Heere, zal ik alle geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jonkvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Ge zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en de planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lof zingt en zegt: o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen en zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkeren. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeker in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoor des Heere woord, gij heidenen, en verkondigt in de eilanden die verre zijn, en zegt: hij die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob vrijgekocht en hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij. Die zullen zij komen en op de hoogte van Sion juichen en toevloeien tot des Heeren goed, tot het koren en tot de most en tot de olie en tot de jonge schapen en runderen. En hun ziel zal zijn als een gewaterde hof, en ze zullen voortaan niet meer treurig zijn. Dan zal zich de jonkvrouw verblijden in de rij, daartoe de jongelingen en ouden tezamen, want ik zal hun lieden rouw in vrolijkheid veranderen, en zal hen troosten en zal hen verblijden naar hun droefenis. En ik zal de ziel der priesters met vettigheid dronken maken, en mijn volk zal met mijn goed verzadigd worden, spreekt de Heere. Tekstvers, geliefde, dat we in dit uur met u gaan overdenken, lezen we hier in Jeremia 31, het 9e vers. Jeremia 31, vers 9. Waar de Heer zegt: zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm is mijn eerstgeboren. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om de genade des Heiligen Geestes. Want liefderijke en volzalige God, die in de dag van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze nieuwe dag nog weder hebt willen saamvergaderen aan deze plaats des gebeds en wij ons hebben mogen scharen om de kandelaar van uw getuigenis, opdat wij met elkander zouden luisteren naar datgene wat gij uit dat woord tot ons te zeggen hebt. Daar bidden en smeken wij u ootmoediglijk. Wil ons de genade uw geestes niet onthouden. Maar wil gij uw heilige geest schenken, paren bij het woord. Opdat woord en geest zijn kracht mogen doen, Heere. En dan werkt dat toch onwederstandelijk, want uw werkingen zijn krachtdadig en onwederstandelijk. En wie zal de almacht des Heeren keren? En zo smeken wij u dan ook moediglijk. Heere, wil die genade des geestes schenken. Schenk het ook in ons aller hart. Opdat we een oor mogen hebben om te horen. Een hart om op te merken en te verstaan. Dat we niet worden afgeleid. Dat we toch niet met andere dingen bezig zijn. Ach, Heere, de duivel die gaat altijd rond. En hij zoekt op alle mogelijke manieren de loop van het evangelie tegen te werken, Heere. Wee hem, wee haar, die als een instrument in zijn handen gebruikt wordt. Ach, wij smeken u, gij mocht nog eens willen betonen dat gij de machtige zijt en de onveranderlijke, dat gij waar maakt uw eigen toezegging, dat uw woord zijn loop zal hebben en zijn kracht zal doen, tot verheerlijking van uw naam, tot grootmaking van uw deugden, tot onderwijzing van uw Sion, op de weg door de woestijn van dit leven, naar het Kanaan der rusten dat boven is, dat het mag zijn, Heere, tot vertroosting, tot bemoediging, tot versterking, tot onderwijzing, tot nader bijbrenging van zoveel zielen, die zoveel zins van ver staan, Heere. Dan zijt gij de machtige, ge mocht alle boeien en banden van klein geloof en zwak geloof en ongeloof nog eens genadig willen verbreken en dat dierbare geloof door uw lieve geest in het hart werken, dat toch uitdrijft tot u, dat leert zien ook u, Heere. En ach, als gij zo met uw lieve geest met het woord meegaat, kan en zal dat woord ook zijn kracht doen tot waarachtige bekering van al wat nog voor eigen rekening leeft, wat geen God voor zijn hart heeft en geen borg voor zijn schuld. Ach, u weet het, Heere, wij leven allen in het land der ballingschap en daar voelen we ons van nature nog thuis. En wij zouden dan op deze aarde wel eeuwig willen blijven, Heere, en om nood en dood bekommert het hart zich niet en naar God in den hemel vraagt het niet, Heere, tenzij dan dat gij zelf met de krachtdadige bediening van uw lieve geest blinde zielsogen komt te openen, harde harten te verbreken en stramme knieën voor u doet buigen in het stof. Ach, als waaruit uw woord bij bepaald worden, bidden we u, Heere, geef die genade eens dat het gekend mocht worden. Wie nog vreemdelingen zijn van de kracht, van die stromen, uw genadige verkiezende liefde over de ziel, mocht gij het dus willen schenken, Heere, en wil dan zelf die nood eens in het hart werken, opdat daar een schreien geboren mocht worden, een wenen over de zonde, een smeken aan de voetbank uw voeten, want hoe getuigt het in uw woord, ik zal ze zullen komen met geween. En ik zal ze voeren met smekingen. Wel trouwe God, nu zullen ze komen en dat is toch vrucht van die trekkende liefde Gods des Vaders. En daar is toch niets tegen bestand, Heere, niets en niemand. En in die verkiezende liefde ligt nu de ruimte van het zalig worden. Welke troost voor het aan eigen dood staat ontdekte hart. Welke troost, Heere, ook voor ons zaad, voor onze kinderen, voor onze jonge mensen. Want die trekkende liefde gaat door alle eeuwen, van geslacht tot geslacht. En daarom hebben we zulke pleitgrond voor onze kinderen, voor het zaad der gemeente. Hebben we zulke pleitgrond voor onze jonge mensen. Ach, Heere, mocht gij de wateren uwer trekkende, verkiezende liefde ook over die zielen doen vloeien, opdat uw kerk mocht worden gebouwd, het rijk des Satans worden verstoord, uw naam heerlijk mag zijn en zielen zalige vertroosting mochten ontvangen. Wel nu, Heere, leid ons dan uit genade in de waarheid. Uw woord is de waarheid. En wat zou het nu groot zijn als we het mochten kennen. Te komen met geweef, gevoerd te worden met smekingen, geleid aan de waterbeken. Wat kunt ge daar zalig het hart vertroosten, Heere. Maar als nu die beekjes opdrogen, ge hebt er toch uw goddelijke bedoelingen mee, om de ziel voort te stuwen naar die dierbare Christus, de bron en de fontein dier waterbeken. Want gij, Heer Jezus, zijt de rechte weg, waar de ziel zich niet zal stoten en u door het geloof met u verenigd mag leren inleven. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoe groot zou het zijn, Heere? Want dat is toch de zaligste zielenweelde, als het hart door het geloof met uw dierbare Christus verenigd, u mag kennen en door het getuigenis des Heilige Geestes mag ervaren vaderlijke liefde, vaderlijke gunst, vaderlijke goedheid. Want ik ben Israël tot een vader teruggeleid in dat vaderharte Gods, waaruit we gevallen zijn en waarin gij ze nu weer terugbrengt en ze zich hun kindschap bewust mogen zijn. Hoe zalig is dat volk, Heere, mocht ons aller hart maar jaloers opgemaakt worden en smeken om dat getuigenis des geestes, om dat onderwijs door uw woord en uw geest, om deze heerlijke troostvolle zaken voor eigen hart en leven te mogen kennen. Gedenk daartoe aan hem die de mond tot u is, verlossen van alles, Heere, en verlossen van zichzelf. En wil gij het betonen dat gij trouwen houdt tot in der eeuwigheid. En wat die anderen verkondigt, zijn eigen hart er de vrucht van hebben mag. Wees met al onze zieken, u kent ze bij name. We dragen ze alle aan u op, jong en oud. Grote medicijnmeester, ge mocht nog een genezend God willen zijn, naar het lichaam en bovenal de zielen verkwikken door uw zalige inkomsten. Willen vertroosten door balsem Gileads te schenken. Nog eens geloof te geven om te geloven. hoop om te hopen, liefde om lief te hebben. Gedenk aan alle die naar ons luisteren, waar gij een overvloedige zegen wilt uitstorten. Daar mocht uw naam nog heerlijk maken. En dit woord willen heiliger aan de zielen. Dat kan zijn tot vertroosting en beschaming, Heer. U weet zo precies wat nodig is. Gedenk aan al uw knechten, Heer. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk de arbeid der zending. En alle die daarin arbeiden, Heer. Gedenk zo alle werk van barmhartigheid. Uw naam mocht verheerlijkt. Uw deugden opgeluisterd. Zondaar toegebracht. Tot die gemeente die zalig wordt. O zalige God, hoor ons en verhoor ons. In die biddende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand. In de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden. Amen. Zie geliefden, het gaat met de kerken Gods veelal door lijden tot heerlijkheid. Het door lijden tot heerlijkheid, wat zien we dit bijvoorbeeld ook in het leven van Jozef. We geven u maar een enkel voorbeeld. Jozef, door de Heere verkoren, moest een weg gaan van bitter en smartelijk en zwaar lijden. Jaren zelfs heeft hij moeten zuchten in de kerker in Egypte. Maar door dat lijden heeft God hem gebracht tot heerlijkheid. En hij werd onder Farao de eerste in dat machtige rijk van Egypte. Het door lijden tot heerlijkheid. Zo is het gegaan met dat volk van Israël. Toen God van den hemel met een sterke hand en een machtige arm dat volk ging uitleiden uit het diensthuis om het te brengen in Kanaan, het land overvloeiende van melk en honing, moest het 40 jaren omzwerven in de woestijn. En wat een leed en wat ellende is er die 40 jaar niet onder Israël geweest. Maar tenslotte, God heeft ze in het beloofde land gebracht, dat een ieder zat onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Door lijden tot heerlijkheid. Zo is het ook gegaan in het leven van David. David, de gezalfde knecht des Heeren, verkoren van de moederschoot af. En toch, wat heeft deze David niet jarenlang een donkere, moeilijke en smartelijke weg moeten gaan, telkens weer moeten vluchten als een veldhoen op de bergen, toen Saul zijn dood zocht. Maar tenslotte, God heeft hem gebracht tot heerlijkheid en gezet op de troon van Israël. Door lijden tot heerlijkheid. We kunnen zeggen, dat is ook de korte samenvatting van het evangelie van de Heere Jezus Christus. Die het kruis heeft verdragen. De schande veracht. Maar nu is gezeten aan de rechterhand des Vaders. In heerlijkheid en in ere. Door lijden tot heerlijkheid, zo is ook de weg met al Gods volk al de eeuwen door. Het volk dat achter de Heere Jezus aanreist naar het hemelse Sion, dat trekt hier door het land van zonde en tranen heen. Maar het zal aankomen in dat hemelse Kanaan waar blijdschap en vreugde eeuwig op hun hoofden zijn zal. Door lijden tot heerlijkheid. Zo gaat het met een ieder die de genade des geloofs ontvangt. Dat zegt ons ook de historie van de tekst. Het woord Gods dat we nu in dit uur met u gaan overdenken. Hier spreekt de Heer zelf. Zij zullen komen, maar met geween en met smekingen zal ik ze voeren. En ik zal ze leiden aan de waterbeken en op een rechte weg waarin ze zich niet stoten zullen. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Kom, we vinden hier Israëls weerkeer uit de ballingschap. Dat mag, weet Jeremia, hier in het 31ste hoofdstuk van zijn boek profetisch getuigen. God zal zijn volk weer brengen uit het land der ballingschap. Dan gaan we eerst opletten dat ze komen. Daar staat hier namelijk in de tekst en zij zullen komen. Ze komen dus. Hoe het gaat, gaat het. Maar zij zullen komen. We letten er dus op dat ze komen. In de tweede plaats, hoe ze komen. Ze komen met geween. En ze worden met smekingen gevoerd aan de waterbeekjes op de rechte weg waarop ze zich niet stoten zullen. En in de derde plaats, waartoe ze komen? Tot het kindschap Gods. Hoor maar, want ik ben Israël. Tot een vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. Israëls weerkeer uit de ballingschap, dat ze komen. Hoe ze komen, waartoe ze komen. En de Heere mogen zelf dit woord door zijn Heilige Geest voor uw verstand verklaren en aan uw harten toepassen. Rijk en gezegend zou het zijn. Indien het ook van u geldt en ik kom. Zingen we eerst met elkander uit de 126e psalm, tweede en het derde vers. Psalm 126, het tweede en het derde vers. Intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is vandaag bestemd als een extra collecte voor de kerk.
Thank you.
geliefden. Israël is al jaren in de ballingschap. En het heeft zich daar in die ballingschap thuis leren voelen. Israël is als het ware in dat land der ballingschap op de duur ingeburgerd. Ze zijn als samengegroeid met het volk van Babel of Assyrië en ze hebben de zeden en de gewoonten overgenomen. Het land der ballingschap werd niet meer als ballingschap gevoeld. En ze hadden ook geen behoefte om weer te keren. En de God van vader Abraham, Isaac en Jacob werd niet meer gedacht. Hem hadden ze al lang de rug toegekeerd. En zie, u krijgt hier de profeet Jeremia in den geest te zien dat daar een grote schare van ballingen, het zij uit Assyrië, het zij uit Babel, weerkeert naar de erve der vaderen. Hij ziet in den geest een grote menigte van die ballingen terugkomen. En dan worden de wijngaarden weer geplant op de bergen van Samaria. En men eet de vrucht van de wijnstok. En het zijn de hoeders op het gebergte van Efraïm die luide roepen, maak u op en laat ons opgaan naar Sion en wederkeren tot de Heere onze God. En als dan die wachters op dat gebergte van Efraïm dat volk zo luide opwekken, zie dan komt er bij vernieuwing een nieuwe vloedgolf van ballingen. Onder hen zijn zelfs kreupelen en blinden en lammen en zogenden en barenden. Zij keren terug uit de ballingschap met geween en met smeking. Zie geliefden, hoe is die terugkeer nu tot stand gekomen? Wat heeft dat afkerige ballingenvolk nu opeens zo gewillig gemaakt, zodat zij nu terugkeren? Wat is de oorzaak dat Efraïm weent en smeekt, door schuldbesef getroffen en verslagen? Op die vraag geeft ons teksthoofdstuk zelf het antwoord. Dan lezen we hier in het derde vers dat de Heere zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Het is dus vrucht van Gods trekkende liefde. En die trekkende liefde is onwederstandelijk en is krachtdadig. En nu zullen ze komen. Nu moeten ze wel. God trekt met die onzichtbare koorden van zijn eeuwige liefde waarmee hij dat volk lief heeft. Hij trekt ze met goedertierenheid. En dan is niets en niemand in staat om dat volk tegen te houden. Zij zullen komen. Trekt God met die koorden zijner liefde en barmhartigheid, dan kan niets ze weer houden. Zij zullen komen. En nu moeten ze komen. Want de trekkende liefde Gods is onwederstandelijk en is krachtdadig. En wie zal de almacht des Heren kunnen wederstaan, geliefden? Niemand. En zo komen ze. met geween en met smeking. Maar nu heeft dit woord perspectief. Het is ook profetie, geliefde. Dit woord heeft dus dieper betekenis dan dat het alleen zou zien op dat vleeselijk Israël in de dagen van de profeet Jeremia. Immers het woord Gods strekt zich uit tot aan het eind der eeuwen toe. En zo geldt dit woord Gods ook nu nog, vandaag. Dat woord Gods geldt altijd. En zo spreekt dit woord Gods ook hier van de kerk des Heren. Zij zullen komen. Zie, van nature leeft de mens ook in het land der ballingschap. De mens heeft zich door vrijwillige zondekeus uitgezondigd uit het paradijs van Gods zalige tegenwoordigheid en gemeenschap, geliefden. En toen is die mens door die vrijwillige zondekeus een balling geworden op deze door de zonde vervloekte aarde. En helaas, de mens is in dat land der ballingschap van nature thuis. Die mens is er als het ware mee samengegroeid. In dat land der ballingschap hier beneden is nu de vorst der duisternis zijn leidsman en zijn gebieder. En in dat land der ballingschap waarin die mens nu van nature leeft, kan die het o zo best hebben. Ach, die mens die zou in dat land der ballingschap hier beneden wel eeuwig willen blijven. Want ze zijn er thuis. Ze gevoelen de ballingschap niet. Ze zullen dan ook uit zichzelf nooit, nee nooit in der eeuwigheid niet, uit dat land der ballingschap weerkeren. Hoe zegt de apostel Paulus het? Daar is niemand die God zoekt. Daar is niemand die naar God vraagt. Tezamen zijn ze afgeweken. En tezamen zijn ze onnut geworden. En hoe zegt Max Jenne het in zijn lied der hervorming? Als hij daarvan zingt, geliefden, dan getuigt ook die Max Jenne. Maar de mens is hier thuis. Al spreekt daar een stem uit de heilige blaam van het land de zonde der wereld begaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mezelf zo rijk. Die mens denkt aan God niet. Hij denkt aan de zaligheid van zijn ziel niet. Nou ja, het mag dan zijn in wat uitwendige godsdienst. Maar laat ons eerlijk zijn, alle uitwendige godsdienst raakt het wezen niet, raakt het hart niet, geliefde. Die mens weet ook niet wie hier nog zo thuis is en die het hier beneden nog wel zo knusjes heeft. En ik zeide die hier feitelijk wel eeuwig zou willen blijven. Niet waar? Spreek een mens niet over sterven en dat hij eruit moet, want ach, het liefst blijft hij maar eeuwig hier. Nog eens om God bekommert hij zich niet. Om het heil van zijn ziel, hij zoekt het van nature niet, geliefden. En zo zal er nooit één sterveling uit zichzelf, uit dat land der ballingschap, uitgaan. God getuigt het in zijn woord en het is de waarachtige ervaring van het Sion Gods, geliefden. De mens is in zijn ballingschap thuis geraakt en nooit zal hij opstaan en wederkeren. Ach, van nature kiest de mens De dood boven het leven. Hij kiest de hel boven de hemel. En hij kiest de rampzaligheid boven de gelukzaligheid. En nu toch. En toch. Alle eeuwen door. Van geslacht tot geslacht. Gaat daar toch een grote schare uit dat land der ballingschap hier beneden. Het gaat aan achter een nieuwe koning en het reist achter die koning door dit land der ballingschap naar het hemelse Kanaan, waar God is allen en in allen geliefden. Het is zelfs een schare die niemand tellen kan. En hoe nu toch die schare aantrekt achter die koning, wel geliefden, dat is ook vrucht van die onwederstandelijke trekkende liefde Gods. God trekt met koorden van liefde en van barmhartigheid. En dan kan niets en niemand de ziel tegenhouden. Dan zullen ze komen. Dan kan duivel en zonde en wereld en hel en doodstaat het niet verhinderen en het niet tegenstaan. Zij zullen komen. Want God trekt ze met de koorden. Zijn er eeuwige liefde en goedertierenheid. Zie, dit is een volzalige bron van machtige en rijke vertroosting, geliefden. Die zijn eigen doodstaat heeft leren kennen en de kracht die er trekkende liefde heeft ervaren, die stoot zich niet aan het leerstuk der verkiezing, maar die gaat het aanbidden. Want dan ligt daar zulke machtige en rijke vertroosting in, dat het nu kan. Want was er geen verkiezende liefde, niemand zou uit dat land der ballingschap uitgaan. Maar dat is de rijke vertroosting. God gaat ze trekken met die koorden zijner liefde. En dan is wederstaan eeuwig onmogelijk, geliefden. Wat ligt daar een machtige, rijke vertroosting in? Wat ligt daar ook een machtige, rijke vertroosting in, ouders, voor uw kinderen? Wat ligt daar een machtige en rijke vertroosting voor u, jonge mensen? Want die trekkende liefde Gods gaat alle eeuwen door, van geslacht tot geslacht. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. En zo is daar een pleitgrond voor u, ouders, voor uw zaad. Heren, gij hebt het gedaan. Dat ge uw trekkende liefde bevestigen zult, van geslacht tot geslacht. Daar ligt de ruime mogelijkheid, jonge mensen, voor u om zalig te worden. Ach, smeekte uw hart eens. Heere, laat die wateren van uw verkiezende liefde, die machtige stroom, vloeien over mijn hart. Daar gaat God trekken. En dan zullen ze komen. En hoe zullen ze nu komen? Dat ze komen staat dus eeuwig vast. Want als God trekt, wie zal wederstaan? Niets en niemand. En dat doet de Heer niet meer. Hij trekt maar met die koorden van liefde. O, als hij die onzichtbare koorden van zijn barmhartige liefde slaat om de ziel. Luther deed dus deze uitdrukken. Als de lus van het koord der liefde om mijn ziel geslagen is, dan ga ik door alles heen. En Rutherford zegt, dan ga ik, al moest ik, door zeven hellen heen zwemmen. Zo trekt God met liefde, met koorden van goedertierenheid. Hoe zal ik het nu weten dat die liefde Gods me trekt? Want daar gaat het nu om. Hè? Hoe zal ik dat nu weten? Wel, luister dan, geliefde. Als we nu in de tweede plaats erop letten hoe ze komen. Zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik ze voeren. Kijk, dat is nou de vrucht van die trekkende liefde Gods. Ze zullen komen met geween. Komen, dat wil dus zeggen, niet blijven waar men was. Nu is een mens in het land der ballingschap. Daar worden we van nature allemaal geboren, hebben we gehoord, en daarbij nog thuis ook. Trots je godsdienst. Maar als de Heere nu gaat trekken, met die koorden van liefde, dan blijven we niet meer waar we zijn. Dat is in dat land der ballingschap. Dan willen we eruit. En dan ontstaat daar het wenen der ziel. Ze zullen komen met geween. Ach, dat kan ook niet anders. Weet u waar dat wenen dan zijn grond in vindt? Wel, nu gaat God trekken met die koorden van zijn liefde. En nu worden die blinde zielsogen geopend. En nu wordt dat hart gewaar. O God, ik ben u kwijt. En dat is eigen schuld. O God, nu verkeer ik in het land der ballingschap. En waar nu heen, dan worden er zieletranen geschreid uit het gemis van God. God ben ik kwijt en die God moet ik terug hebben, zal het wel zijn. Maar hoe, wat kan die ziel dan bitterlijk wenen als zulke ziel weent, kan een kind van God alleen. En de verlorene in de hel. De verlorene in de hel zullen er wenen. De Heere zegt zelf, en al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Daar wenen ze, omdat ze God kennen. En hem nu eeuwig moeten missen. Dat zal vreselijk zijn. En wat nu die verlorenen in de hel leren, dat leren de uitverkorenen hier op aarde. Die leert ook wenen, omdat hij God leert kennen. En omdat hij die God nu mist. En zo worden daar, zeiden we, zieletranen geschreid. God ben ik kwijt. En dat door eigen zonde en door eigen schuld, geliefde. Ween, kind der aarde, ween, omdat ge een zondaar zijt. En dat is nu vrucht van die trekkende liefde. Ach, ik weet het wel, dat kan dat wenende hart, dat nu aan zonden en schuld ontdekt wordt en u in te leven krijgt haar godsgemis, dan kan dat wenende hart in het begin nog wel niet geloven dat dit nu vrucht is van de uitgestorte liefde Gods in het hart. Maar ze zullen het ervaren. Ze gaan bitterlijk wenen. En dat is nu zo'n wonder. Dat zijn tranen, die hebben een richting. Dat zijn tranen, die worden naar God geschreid. En daarvan geldt het. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaard. En waar hij zo komt met geween, daar wordt hij door God gevoerd met smeking. Want zulk een wenend hart, dat ligt nu voor Gods rekening. Dat is een eeuwig voorrecht. Nog eens, dat kan de ziel in die stand nog wel niet geloven, maar die wenende ziel, die ligt voor Gods rekening. Want God zegt, en nu zal ik ze voeren met smeking. Hoort u het wel? God gaat ze voeren, weet u waarom? Omdat dat wenende hart de weg niet weet. Je hebt tegenwoordig heel veel mensen, die weten het direct. Oh, die zijn direct klaar ook. Maar ze hebben nooit dat waarachtige wenen uit de godsgemis gekend. Denk eens zeg aan Christen uit de pelgrimsreis. Als hieraan ontdekt is dat hij woonde in de stad des verderfs. En hij wordt nu uit die stad uitgeleid. Dan staat hij daar. Dan weet hij ook eerst niet waar hij heen moet. Zo is nu met zo'n ziel ook. Hij schrijft tot God. Want hij is God kwijt. En hij moet God terug hebben. En hoe het nu gaan moet, weet hij niet. Maar nu gaat de Heer hem voeren met smekingen. Wat is dat? Smeken. Smeken, dat is dat ootmoedige bidden, schreien, zuchten, klagen. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, of verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoel de diepste wonden, delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, en spreek me vrij van mijn gruweldaan. Zo worden ze door God gevoerd met smekingen, bidend, smekend, pleitend aan de troon der genade, zie in gunst op mij van boven. En zie, als ze nu zo gevoerd worden met smekingen, weet, dan zegt de Heere, en nu zal ik ze leiden aan de waterbeek. Denk u maar in, geliefden, de pelgrimstocht van die ballingen. Jeremia ziet ze dus komen, die grote scharen. En daar komen ze met geween en met smekingen worden ze gevoerd. Nu is de tocht vanuit Assyrië of Babel naar Kanaan een tocht door de woestijn. Een andere weg is er niet. Ze moeten die woestijn door om in Kanaan te komen. En die woestijn is dor en droog en heet. Men zou erin omkomen. Maar nu heeft de Heere beloofd. In die woestijn zal ik ze leiden aan de waterbeken. Gods zelf schept in de woestijn die waterbeken. Zelf weten ze die niet. Zelf kunnen ze die waterbeken niet vinden. Maar de Heere brengt ze. De Heere voert ze met smekingen. Moet je toch eens opletten, hè? Dat de Heere in alles het begin is, hè? En dat de Heere het werk zelf voortzet in de ziel. En dat hij het ook zelf eindigt. Was dat een voorrecht. als je zo voor Gods rekening ligt. De Heere zegt, ik zal ze trekken. Hè? Ik trek ze met koorden van eeuwige liefde en goedertierenheid. En dan gaat hij ze de weg wijzen, dan gaat hij ze voeren. Doen ze zelf niet. Dat zijn maar krokodillentranen. Maar de tranen waarachtig gewekt uit het godsgemis en het diepe zondige schuldige bestaan. Het inleven van zijn ballingschap buiten God. Dat hij arm, ellendig en ongelukkig is. Doet hem smeken aan de troon der genade. En dan zal de Heere ze voeren aan de waterbeken, geliefde. Dat heeft de Heere dat Israël gedaan. En hij heeft gezorgd dat ze in de woestijn niet omgekomen zijn. Wel nu, zo gaat het nu met al die wenende en die smekende zielen. Want de Heere is toch geen dorre woestijn of land van uiterste duisternis voor de zijne. De Heere leidt aan de waterbeken. Hij heeft zelf gezegd, zalig zijn de hongerenden en de dorstenden. Zou de Heere ze dan geen lafenis schenken? Wil ik enkele van die waterbeekjes noemen, waaraan die wenende en smekende zielen geleid worden? Zie, daar is dat waterbeekje van Gods belofte. En we kunnen die soms troosten. Als God de belofte uit zijn woord eens met kracht op de zielen bindt. Zij weet het niet. En u gaat de Heere zeggen, waar de ziel niet weet hoe het goed zal komen. Ik delg uw zonden uit als een nevel. Als daar die belofte eens kracht doet, al naar je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al naar ze rood als karmozijn, ze zullen worden witter dan wol. Of ben je wel eens aan dat waterbeekje geweest van de vertroostende belofte Gods? Kom, zeg dan eens, welke belofte heeft toen je ziel zo verkwikt en getroost? Toen ge gevoerd werd aan die waterbeken, toen kregen we weer moed en we kregen weer hoop en de liefde werkte weer en zo was er dus ook weer geloof. Zo kan de Heere leiden aan de waterbeekjes onder de prediking van het woord. We zijn soms in de week met zaken bezig die we soms zondags van de preekstoel horen verklaren en opklaren. Dat zijn zo van die liefelijke waterbeekjes die de zielen vertroosten en verkwikken. Hoe kunnen ze in het huis Gods soms door het gebed of door een psalmvers aan de ziel vertroost worden, maar blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor uw kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Of, als de ziel eens geleid wordt aan het waterbeekje der vertroostende liefde Gods bij het sacrament. En de Heere zegt het zoals hij het eens tegen Elia zei. Sta op en eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. En het wordt waar. Zijn vlees is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. Moet ik u meer van die beekjes noemen? Ik denk aan dat vertroostende beekje. Als de ziel eens vertoeven mag. In het gezelschap dergene die God vrezen. Daar zijn ze graag. En als ze dan horen spreken over de gangen en wegen die de Heere met hen gehouden heeft. Weet, dan kan het wel eens in dat hart zo zijn. En daar kan een ziel zo door vertroost worden vaak. Als ze dat volk horen vertellen mogen ze soms zeggen, ja, ja, wat hij, wat zij vertelt. Daar ken ik toch ook wat van, in mijn eigen hart. En hoe worden ze dan vertroost en bemoedigd? Weet, de apostel Paulus had er zelfs behoefte aan. Want Paulus schrijft het toen hij op de Appiusmarkt de broeders had gezien en gehoord, was hij bemoedigd en verkwikt geworden en hij dankte God. Paulus had er dus ook behoefte aan. Wat zalig, geliefden, als nu een ziel geleid wordt aan die waterbeken. Maar, beekjes, nou, die drogen wel eens uit. En waar vind je de waterbeken? Waar vind je die waterbeken? Die vind je niet op het hoge gebergte? Wel, nee, daar zijn de waterbeken niet. Die waterbeekjes vloeien in de laagte. In het diepe dal. Wel nu, zo moet God ze brengen in de laagte. He? Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen. En als ze dan eens in waarheid in het stof voor God mogen bukken en buigen. En daarin ootmoed. Van alle hoogte afgebracht, die zalige vertroostingen mogen kennen. Weet geliefde, dan gebeurt het wel eens, dat toch die waterbeekjes opdrogen. Natuurlijk, die beekjes zeg, die moeten staan in verbinding met, toen u, in verbinding met de bron, met de fontein. En nu is de rivier Gods vol water. En weet, nu laat God in zijn aanbiddelijke wijsheid die waterbeekjes wel eens uitdrogen. En dan, och, dan staat dikwijls zulke ziel weer. Ze zijn vertroost geworden, ze zijn verkwikt geworden, ze zijn bemoedigd geworden. Maar ach. De kracht is eruit, hè? Het is of de liefde wat wegzakt. Dan kan het soms zijn dat ze boos worden op God. O, dan stoten we ons soms tegen de schemerende bergen. En dan gaat die ziel weer dolen en dwalen. De kracht is eruit. Ze is die vertroosting weer kwijt. De waterbeekjes zijn opgedroogd. En dat is nu goddelijke wijsheid, geliefde. Weet je waarom? En daar moet je nu eens op letten. Een ziel die zou anders maar blijven leven bij dat gestaltelijke leven. En dat kan soms zo aangenaam zijn. Hè? Maar daar wil de Heere ze uit hebben. Ik zal ze voeren aan de waterbeek. En ik zal ze leiden op een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Nu moeten we uit dat gestaltelijk, gemoedelijke leven uit. Want alles moet ons, als het goed is, drijven naar de bron. Naar de fontein, Jezus Christus. Hij is de rechte weg. Ik zal ze leiden op een rechte weg. Een weg, dat weet u, dat is een verbinding tussen twee punten. En dan een rechte weg, dat is dus de kortste weg. Wel niet. De bron, de fontein van die vertroostingen, van die waterbeekjes. Dat is de Heere Jezus Christus. En hij is de rechte weg die de ziel weer met God verenigd. En zo worden ze geleid op de rechte weg. Een weg waarin ze zich niet stoten. En zo wil de Heer het nu maar uit die liefelijke gestaltelijke gangen uw ziel gaan voeren naar de fontein, Jezus Christus zelf. Hij is de rechte weg. Ja, want die beminnelijke en dierbare Christus, wat heeft hij gedaan? Hij heeft immers alles gedaan wat er bij God te doen was, omdat die ballingen weer met God verzoend in een eeuwige liefdesbetrekking zouden kunnen leven. Daartoe heeft hij de zonde verzoend en de schuld betaald. Heeft hij de toren Gods gedragen. Heeft hij een rechte weg gebaand. Want daar zullen ze zich niet meer stoten. Want er hoeft niets maar dan ook in de eeuwigheid niets meer bij. Die dierbare Christus, hij heeft een vlak veld gemaakt. En nu zullen ze zich niet stoten op die rechte weg. En was nu een voorrecht, als nu de ziel door de oefeningen des geloofs nu van die opgedroogde waterbeekjes komen mag op die rechte weg. In de belofte de belover te gaan omhelzen. En nu de belover zelf te mogen ontvangen, die gezegende en dierbare Heere Jezus Christus geliefde. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als dan die Christus alles wordt. Zie, dat leren we naarmate men maar sterft aan eigen wegen. Dan wordt Christus alleen de weg. Als men maar sterft aan zijn eigen gerechtigheid, dan wordt Christus de gerechtigheid. Als men maar sterft aan eigen wijsheid, dan wordt Christus de wijsheid Gods. Die Christus wordt dan het leven der ziel. En zalig als hij dan van die waterbeekjes afgebracht is gekomen bij die fontein Christus. En hij mag nu door het geloof die Christus gaan omhelzen. En nu gaat die Christus zijn leven worden. Nu krijg ik een andere stand in mijn leven. En wat wordt nu een voorrecht, als hij nu mag gaan leren hoe zijn staat nu bij God zelf eeuwig vast ligt. Want hoor, en daar eindig ik nu mee, waartoe zij komen. Ze zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hem voeren. Ik zal ze leiden aan de waterbeken, in een rechte weg waarin ze zich niet zullen stoten. Nee, want het is een volmaakt werk en het is een volbracht werk. Nou heeft de ziel toch alles in die beminnelijke Heer Jezus. En naarmate hij je nu maar ontdekt wordt in zijn dierbaarheid, in zijn algenoegzaamheid en in zijn volkomenheid, wordt die Christus zo begeerlijk voor het hart. En hoor dan, waartoe ze dan zullen komen, tot het kindschap Gods. Want daartoe zijn ze uitverkoren. Ze zijn kinderen en ze worden kinderen. Wonderlijk, maar waar. Ze zijn het van eeuwigheid. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, zegt Christus, ze waren de uwe en ge hebt ze mij gegeven. Maar nu komen ze krachtens natuurlijke geboorte als vijand op de wereld. En wat uit het vlees is, dat is vlees. En het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dat zijn ze dus in natuurlijke geboorte. Maar nu worden ze in de tijd geroepen, getrokken, geleid. En nu zijn ze bij de wedergeboorte kinderen. Als God gaat trekken met de koorden der liefde, dan zijn ze kinderen. Maar ze zijn het zich niet bewust. Ze durven het ook niet te getuigen. Zeker bij ogenblikken kan het wel eens zijn uit de vruchten van de toepassende belofte. Als ze zo heerlijk uit die waterbeekjes van Gods trouw verbond mogen drinken. O, dan is er soms eens een ogenblikje dat ze geloven mogen. Ze zijn er toch bij, geliefden. Maar weet, het is zo genoten, het is zo weer weggevloot. Het kindschap wat hier staat, want ik zal Israël zijn tot een vader en Efraïm. Die is mijn eerstgeborene. Het bewustzijn van het kindschap Gods rust alleen hierin. En is alleen hier vrucht van het getuigenis des geestes in het hart. Daarom wordt die Heilige Geest wel genoemd de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Wel nu, als nu de ziel, en denk u dit rustig in, die oren heeft die horen. Als de ziel geleid is op die rechte weg, Jezus Christus. Waar ze zich niet zullen stoten, want het werk is af en het werk is klaar. En als nu die Heilige Geest getuigt in dat hart, wat God zegt, ik zal niet meer op u toornen, nog op u schelden in der eeuwigheid. Dan word ik in mijn consciëntie, door dat getuigenis des geestes, er diep van bewust. God heeft me mijn zonde verzoend. En hij heeft de schuld uitgedelgd. In dat bloed van die dierbare borg. Waar die borg onze voorspraak en pleiter was. Nu de Vader een welgevallen genomen heeft in het offer van zijn zoon. En door zijn Heilige Geest nu dat getuigenis in de consciëntie geeft. Dat God zegt dat het nu goed ligt tussen hem en tussen de zielgeliefde. Maar, dat is wel rijk. Maar als nu recht ligt, wat zoekt dat hart nu? En het heeft de vergeving der zonde. Dat mogen ze geloven. Maar de Heere heeft meer dan dit. Nu zal dat hart de behoefte leren kennen aan vaderlijke liefde, vaderlijke gunst, vaderlijke goedheid. Ze zijn uit dat vaderhart uitgevallen. En nu willen ze dat plekje in dat vaderhart terug. En nu zegt de Heere, en nu zal ik Israël zijn tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene geliefde. Als nu die lieve geest zelf dat hart zo verenigt in en door die Christus met dat vaderhart te God. En ik daar ervaart vaderlijke liefde, die zegt, mijn kind, en hij mag eens rusten aan dat vaderhart, dat in eeuwige liefde voor hem klopt. Want ik ben Israël tot een vader. dan is Israël zijn kind. Dat is kostbaar. Dan liggen er eens niet. Dan mogen we wel eens blikken in dat eeuwige minnende vaderharte Gods. Daar krijgt hij zijn staat in God zelf vast te liggen. Dat hier nu staat, dit nog even ter toelichting. Ik zal Israël zijn tot een vader. En Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Daarmee wil de Heere zeggen, hij heeft zowel Juda op het oog, dat is Israël. Maar hij heeft ook het Rijk der Tien Stammen op het oog. Het Rijk der Tien Stammen werd wel genoemd het Rijk van Efraïm. En als de Heere nu zegt, Efraïm die is mijn eerstgeborene. En denk u dan eens in. Efraïm, dat was een zoon van Jozef. Als nu vader Jacob op zijn sterfbed zijn zonen zegent, dan komt daar ook Jozef met zijn beide jongens, Manasse en Efraïm. En wat lezen we dan? Natuurlijk, Jozef zet de oudste tegenover de rechterhand en de jongste tegenover de linkerhand van vader Jacob. Maar Jacob kruist zijn handen. Dan bestuurt de God van den hemel. En dan zegt vader Jacob, deze beide zonen eigen ik mij toe. Die behoren mij toe. U moet dat eens nalezen. In Genesis 48. Dan worden die beide zonen door Jacob gelijkgesteld met Jacobs eerstgeborene Ruben en Simeon. En dan zegt Jacob, deze is mij een eerst geboren. En dan stelt hij Efraïm, de jongste, voor Manasse. Hij krijgt het eerst geboorte deel, zoals Ruben zijn eigen jongen. Want Efraïm is mijn eerst geboren. Als nu de ziel, gedekt in Christus, door die lieve geest geleid, als naar het vaderharte God en die liefderijke God de ziel vriendelijk toeknikt en toelacht. Ik ben u tot een vader en de ziel mag het daar zeggen, Abba, Vader. Door die rijke getuigenis des geestes in de ziel, daar ligt ze nu als aan die vaderlijke boezem. En wat nu? Dan zegt de Heere, ben ik een vader? Waar is nu mijn ere? En wat komt daar nu van terecht? Waar is mijn ere? Ah, ze blijven hier gevoerd worden met geween en met smeking. Die Efraïm, die had weerlijk bloed in zijn aderen. Het was een zoon van Jozef. Dat was uit het verbond. Maar zijn moeder was Asnat Paanea, een heidense. Zo heeft Efraïm tweerlei bloed van vader en van moeder. Zo wordt dat volk een twee mens. Wat uit God is, zondigt niet. Maar dat Egyptische bloed blijft maar stromen door de aderen. En daarom zal het blijven tot de laatste snik gevoerd worden met geween en smeking. Bid, jong en oud, om die genade. Amen. Eindigen we met dankzegging. Goeder tieren ontfermer. We mogen de naam uwer goedheid ootmoedig dankend erkennen. Wij bidden u, wil wat zondig was verzoenen. En wat u behagen kon, Heer, achtervolgt het dus met uw zegen. Dat we dit woord herkauwen mogen. Dat het ons eens niet los mocht laten. Komen we nu reeds met geween en met smeking. Liefderijke God, ontdek gij dan in het land der ballingschap. En wil gij trekken met koorden van liefde. En wagen het u deze zalige zaken te leren. Gevoerd aan de waterbeken, geleid op die rechte weg, met uw al dierbare Christus verenigd, en u door het getuigenis en de inwoning des Heiligen Geestes, in en door Christus, met God de Vader verenigd, weer vaderlijke liefde, vaderlijke gunst, vaderlijke goedheid te kennen. Zeg het, o Heere, nog eens, want ik ben Israël tot een vader. Amen. Vierde vers uit Psalm 84. De zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.